Welkom bij de podcast Essentie van Leren. Mijn naam is Arco Cats en ik zit vandaag aan tafel met Martijn van Lanen. En Martijn die coacht mannen. Specifiek mannen. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben van waarom mannen nou een coach nodig hebben en een man als coach nodig hebben. Maar wie is Martijn? Martijn die komt uit een gezin met 4 kinderen. Daar was hij de jongste en hij was veroordeeld tot de kattenbak. Daar komen we straks nog wel eventjes op. Ergens in Brabant opgegroeid, in Sint-Tennis, zoals dat mooi gezegd kan worden. Vervolgens ging hij studeren aan de Universiteit van Utrecht, deed hij humanistiek. Vervolgens master religie en levensbeschouwing aan de VU in Amsterdam. En toen was hij klaar daar en toen dacht hij van, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga bij Fontys aan de slag om daar ook nog eens een keer mijn dokterstitel te halen. Dat is gelukt met wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen. Daar is ook nog een behoorlijk dik boek over verschenen. Ik heb het nog niet gelezen, maar dat moet ik eigenlijk wel doen. Bij Fontys heeft hij een tijd gewerkt ook als leidinggevende in het onderwijs. En toen is hij in het onderwijs verder gegaan als directeur van een VO-school. En inmiddels werkt hij op de HAN, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Waar hij ook als leidinggevende werkt. En hij is onlangs gestart met zijn coachingspraktijk. Specifiek gericht op coaching voor mannen. En daar is een beetje een trigger geweest. Dat hij bij Jacob van Wieling school voor transitie gevolgd heeft. En systemisch werk heeft hij ook gedaan. Bij Phoenix heb je dat daar gedaan?
Phoenix, ja.
Ja. Nu helemaal gericht op het coachen van mannen. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Waarom hebben mannen een man als coach nodig? Ja, ik krijg altijd een klein beetje. Nee, eerst maar eens even zeggen, heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld?
Ja, zeker. Arco, dankjewel.
Ja. En als we het dan hebben over mannen hebben mannen als een coach nodig, dan krijg ik altijd een beetje jeuk.
Ja, ja. Dat hoor ik vaker.
Dat hoor je vaker.
Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen dat 5 jaar geleden kreeg ik dat ook.
Ja.
Als dat tegen mij gezegd werd, dat mannen nodig hebben. Want mannen hebben mannen nodig, dacht ik, om een biertje te drinken.
Ook.
Of om te voetballen. Of om stoere praat op te hangen. En dat is ook allemaal heel hard nodig. Maar juist in hun kwetsbaarheid, juist als het spannend wordt, juist als je met echt levensthema's als man te maken krijgt, dan is het zo fijn en ook helend om een man tegenover je te zien.
Mm-hmm.
En ik heb daar wel een voorbeeld bij uit mijn eigen ervaring. Jij noemde net, ik heb inderdaad bij de School voor Transitie een prachtig coachingstraject gedaan.
Ja.
En dat was op een maandagochtend en mijn lief en ik waren al een poosje bezig kinderen te krijgen.
Ja.
En dat, ik zal niet heel erg tot in detail, maar dat had wat voeten in aarde. En wij kwamen dat weekend achter dat dat weer niet gelukt was.
Mm-hmm.
En dat deelde ik in die training.
Ja.
Omdat Jacob nodigde mij daar toen eigenlijk toe uit. Hij zag dat aan mij, dat er wel iets speelde. En hij zette mij neer op de grond. En hij zette de andere mannen. Het is een training, dan zit je met 20 mensen. 10 mannen en 10 vrouwen. En hij zette de andere mannen in een cirkel om mij heen.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat ik dat heel ongemakkelijk vond.
Ja.
Ik denk, door vrouwen laat ik me troosten, prima.
Ja.
Maar om mezelf als man door mannen te laten troosten, dat vond ik wel heel gek. Maar op dat moment, dus als ik daar van tevoren over na had gedacht, op dat moment overkwam het me bijna.
Ja.
En ik ben daar tot op de dag van vandaag heel blij mee. Want het veld wat dan gecreëerd wordt, als je in zo'n kring tussen mannen zit, die om je heen zitten, de milde mannenogen die je dan aankijken, dan zie je begrip, dan zie je heling. Dan zie je ook mannen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt als jij.
Mm-hmm.
En je kan volgens mij, en dat is de essentie, want er wordt ook wel eens aan mij gevraagd, waarom, we zijn toch die verschillen tussen mannen en vrouwen, die zijn toch gelijk enzovoort. Jazeker, ze zijn in ieder geval gelijkwaardig, maar er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen.
Ja.
En als man, ik gebruik vaak het voorbeeld, want ik ben inmiddels al 1,5 jaar vader, dus dat verhaal is in ieder geval goed afgelopen.
Heel mooi.
dank je. En ik heb mijn zoon geboren zien worden.
Ja.
En maar ik zal nooit ervaren hoe het is om mijn eigen kind te baren.
Nee.
Als man. Elke, mijn lief, zal nooit ervaren hoe het is om haar kind
om daarnaast te staan.
Ja, precies, om daarnaast te staan.
Ja.
Dat is al bijna op de grens van leven en dood, is al een heel essentieel verschil tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. En ik kwam erachter toen ik in die kring van mannen zat. Hier zit herkenning op. Hier zit doorleefde herkenning op.
Ja.
Mannen snappen dat. Mannen hebben dat doorleefd, hebben dat meegemaakt, wel of niet. Kunnen dat voelen in hun lijf.
Mm-hmm.
Daarom hebben mannen nodig.
Ja. Mooi hoe je dat koppelt aan je eigen ervaring. Dat je dat bij Jacob meegemaakt hebt.
Ja.
En wat deed dat dan met je?
Ik kwam thuis, dat weet ik nog. En ik zei tegelijk, ik heb me door 10 mannen laten troosten.
Ja.
En ik ben aan het aanlopen naar het beantwoorden van je vraag. Dus mm-hmm. Ik ben even aan het teruggaan in mijn herinnering. Het begon heel ongemakkelijk, maar het was eigenlijk een ontzettende drempelervaring voor me. Van, ik mag dus huilen ten overstaan van andere mannen.
Mm-hmm.
Ik mag zielig zijn, ik mag last hebben. Ik mag kwetsbaar zijn ten overstaan van andere mannen.
Mm-hmm.
En als ik dat doe, dan gaan die mannen niet, wat ik van vroeger gewend ben, me uitlachen. Of zeggen, kom op, je bent een vent, hup, niet door, ja. Niet zeuren, door. Maar dan is er begrip en dan is er troost en dan is er heling.
Mm-hmm.
Vanuit, en dat is wezenlijk anders dan als dat bij vrouwen gebeurt. Juist omdat we als mannen met elkaar dit zo vaak niet doen.
Mm-hmm.
Dat we vaak op de tour zitten en die is ook leuk en is ook belangrijk.
Volgens mij hebben ze allebei ook nodig.
Zeker, ja, ja. Ja, dat is die balans tussen kracht en kwetsbaarheid, wat mij betreft.
En als je dan kijkt naar zeg maar de drempel, waarom die drempel er zit bij mensen. Wat is jouw verklaring daarvoor?
Ik denk twee dingen. Ik denk dat jongens te weinig mannen tegenkomen in hun jeugd.
Ja.
Als we kijken naar de kinderopvang, naar de basisscholen, dan zitten daar heel weinig mannen.
Mm-hmm.
Dus ze komen weinig mannelijke rolmodellen tegen, anders dan de eigen vader.
Ja.
Maar jongens hebben ook andere mannelijke rolmodellen nodig, denk ik. Ik denk dat dat helpt.
Ja.
Die ze op die weg naar man worden, door voorbeeldgedrag laten zien van, nou, die kracht is belangrijk. Dus de trainer die vraagt hoeveel doelpunten ga je maken. Maar die mm-hmm. trainer zou ook moeten vragen, hey, ben je zenuwachtig voor de wedstrijd dadelijk?
Ja.
Dan moeten we daar niet eens over hebben. En ik denk dat dat te weinig gebeurt.
Mm-hmm.
En zo creëren we jongens die stoer zijn, die krachtig zijn, die leren om hun emotie te verbijten.
Ja.
Ik ga een beetje korter de bocht, dat realiseer ik me met alle uitzonderingen mm-hmm. die deze regels bevestigen. Maar we laten niet door voorbeeldgedrag hoeveel jongetjes zien hun vader wel eens huilen, vraag ik me af.
Mm-hmm.
En dat je vervolgens als vader vanuit die emotie naar je zoon gaat en nou, papa had even verdriet.
Ja.
Want hier en hierom, papa had een moeilijke dag op mijn werk.
Mm-hmm.
Nee, dan is het, ga maar even spelen.
Ja.
Emotie mag er niet zijn, en zeker mannelijke emotie niet.
Mm-hmm.
Dat, en dan leer je je kind
om het weg te stoppen.
Ja, om het weg te stoppen.
Ja.
Om te gaan spelen. Nou, dat kunnen wel mannen goed.
Ja.
Als we emotie voelen gaan spelen.
Ja. Ja, dat is een fijne afleiding. Hè?
En ze zeggen wel eens, mannen blijven kinderen, alleen de speeltjes worden duurder. Dat?
Ja, ja, het aantal mannen met PlayStations. En,
bijvoorbeeld, ja.
Daar
ja.
begint het dan mee. En dan vervolgens wordt dat iets motorisch waarmee je heel veel herrie kan maken. en ook dat is volgens mij wel een van de dingen die er ook wel bij hoort.
Zeker, ja. Ja, nee, terecht dat je dat zegt. Het is en-en.
Ja.
Die mannelijke stoerheid. Weet je, ik vind het ontzettend gaaf. We hebben een fietsclub. Ja, en ik vind het dan ontzettend met mannen.
Ja.
En ik vind het ontzettend leuk om daar om het hardst te fietsen. En daar een beetje te brallen en te doen. En,
ja.
Maar ik heb de afgelopen jaren ontdekt dat het... Ik word completer als ik ook die andere kant kan laten zien.
Ja. En ook als die andere kant van anderen gezien wordt.
Ja. Ja. En ik heb heel lang mezelf wijsgemaakt. Ja, dat kan ik pas doen. Dat is zo'n prachtige paradox. Dat kan ik doen als het veilig is. Dat mm-hmm. kan ik doen als ik zeker weet dat die andere dat ontvangt. Maar dat weet je nooit van tevoren zeker. Waarschijnlijk is die andere net zo onzeker als jij. Maar je weet van tevoren niet zeker hoe het ontvangen wordt. Dus je zult er een risico moeten nemen. Mm-hmm. En dan komen we bij de paradox, namelijk... ik heb dat ook in teams die ik begeleid, hè, dus dat is ook niet specifiek mannen. Ik denk dat het bij mannen wel meer speelt. Maar mensen zeggen vaak, ja, ik wil me wel uitspreken, maar dan moet het veilig zijn.
Ja.
Nee, het is andersom. Je maakt het veilig door jezelf uit te spreken, door tevoorschijn te komen.
Mm-hmm.
Ik had op die training, dat moment wat ik net beschreef, ik had een paar mannen nodig die mij voorgingen, want ik was niet de eerste die daar zo...
Ja.
Het was het derde.
Dus die hebben jou over die drempel heen geholpen?
Door voorbeeldgedrag, ja. En daarmee mij iets... daarmee mij ook een prachtig geschenk gegeven, wat ik graag wat eerder in mijn leven had gehad.
En is het dan ook niet zo dat die veiligheid, dat eigenlijk iets is wat in jezelf zou horen te zitten, maar wat er ook zit, wat je nu ontdekt hebt, dat je veilig bij jezelf kan zijn,
mm-hmm.
Maar dat je daar heel lang, zeg maar, aan getwijfeld hebt, met het idee van, ja, ik neem te veel risico op het moment dat ik zelf laat zien dat ik die emoties heb.
Ik moest even denken, maar ik kan daar volmondig ja op zeggen. Oh. Ja, het verhaal wat ik mezelf jaren verteld heb, is...
Veiligheid moet van een ander komen.
Ja, veiligheid, ben ik oké?
Okay? Ja.
Hoe zien mensen mij? Dus hoe denkt de ander over mij?
Ja.
Dat is het, en dat dus ontzettend belangrijk is.
Heeft dat jou ook geholpen om, zeg maar, het idee van hoe denkt een ander over mij? Heeft dat jou ook geholpen in je carrièrepad?
Dat is een hele krachtige, zei het wat, eenzijdige motivatie.
Ja.
Want ik ben natuurlijk lang bezig geweest. Hè? Je noemde dat net even zo mooi op dat rijtje.
Ja, een behoorlijke cv.
Ja, nee, als het gaat om promoveren, leidinggevende, vervolgens was ik directeur. Ik vond directeur worden een stuk leuker dan directeur zijn op dat moment.
Ja.
Maar dat zegt dus ook al iets. De motivatie, dus hoe zien anderen mij, welke status heb ik...
Mm-hmm.
Die is lang heel belangrijk voor mij geweest.
Ja.
Tot je erachter komt, en daar heb ik ook wel even voor nodig gehad,
mm-hmm.
dat op het moment dat je niet die baas in jezelf hebt, dat je niet weet in essentie wie jezelf bent en wat je te doen hebt in deze wereld, dat het allemaal maar heel mager is. En dat het eigenlijk juist ook ontzettend kwetsbaar is.
Ja.
Want die ander gaat echt niet altijd jou... op het moment dat je, nou, ik noem maar even wat, op het moment dat je directeur bent, vindt niet in één keer de hele wereldje geweldig.
Nee.
Dan ben ik heel streng voor mezelf, maar wat ik in een bepaalde naïviteit wel dacht.
Ja.
Nogmaals, dan ben ik heel streng voor mezelf.
Hoge bomen vangen ook veel wind.
Zeker. Ik zei wel eens, als directeur heb je helemaal het is helemaal niet zo wat je meer te zeggen hebt. Je krijgt alleen van meer dingen de schuld.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wat jij net zegt, hoge bomen vangen veel wind.
Zoals ik wel eens zeg, geef mij de schuld maar.
Ja.
Dan hoeven we het daar niet meer over te hebben. Ja. Kunnen we meteen naar de oorzaak.
Ja, dan dat zou heel wat lange teamvergaderingen...
Ja, de schuldvraag is, vind ik sowieso een vraag die samenwerking en relaties zo ontzettend kan verzieken. De vraag wie is er schuldig is helemaal niet belangrijk.
Ja, hij is volledig georiënteerd. Hè? Hij is afrekenend. Hij is eigenlijk ook vanuit een kwetsbaarheid die niet gevoeld wil worden.
Ja.
Dus hij is heel, heel erg niet productief, die vraag. Nee. Als teambegeleider zeg ik ook wel eens, als het in een team rommelt, niemand heeft er schuld, maar iedereen heeft een aandeel. Dus wat is jouw aandeel? En dat zit wel dicht tegen wat jij noemt. Hè? Nou, dan kunnen we naar de oplossing. Want de oplossing zit in welk aandeel
hebben we. Welk gedrag hebben we gehad?
Ja.
Wat heeft ertoe geleid? Waarom hebben we dat gedrag vertoond?
Ja.
Was dat omdat we niet zaten op te letten? Of hadden we er andere redenen voor? Waren we bang ergens voor? Dat soort vraagstukken zijn veel interessanter om te onderzoeken dan naar wie kan ik wijzen met vingertje?
Ja. Zeker. En ook, dat vraagt ook om, en daar heeft de leidinggevende zeker ook een ontzettende voorbeeldrol in, dat vraagt ook om te verduren dat je misschien de schuld krijgt.
Ja.
Dat heb je dan te verduren.
Ja.
Als je niet meteen bezig bent als je strategie niet is van ik wil de schuld niet krijgen,
mm-hmm.
dan heb je te verduren dat je misschien toch krijgt.
Ja.
En in dat spanningsveld werken.
En met die schuld, op het moment dat je die kan hebben, dan zit je dus heel dicht bij dat stukje veiligheid in jezelf.
Ja.
Als je jezelf kan vergeven dat je schuldig bent.
Daar moet ik even over nadenken. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, op het moment dat je de schuld krijgt ergens van, je kan verantwoordelijk zijn ergens voor, maar op het moment dat je hem als schuld ziet, ervaart of in je schoenen geschoven krijgt, kan ook, dan is een, denk ik, een hele belangrijke dat je op dat moment naar jezelf kan kijken met een milde blik.
Ja, nu snap ik hem. Ja.
Van, ik heb misschien inderdaad echt iets stoms gedaan.
Ja.
Ik was schuldig, had ik niet moeten doen, maar het is gebeurd. Ik wil wel verder.
Ja, nee, nu begrijp ik hem. Want volgens mij bedoel je dan ook, op het moment dat je die stevigheid in jezelf hebt, dan is het, ik heb dat niet goed gedaan.
Ja.
Daar kan ik van leren, daar mag ik van leren.
Mm-hmm.
Morgen weer een nieuwe dag, ik kan ook herkansen.
Ja.
Op het moment dat die basis er niet is, dan wordt er iets weggeslagen bij je. Want dan identificeer je je, als je niet oplet, met datgene wat je verkeerd hebt gedaan. Dan ben je wat je gedaan hebt.
En is daar een mannelijke coach, vervult die daar een rol in? Om dit gevoel bij mensen scherper te stellen?
Ik heb de neiging om ja te zeggen. En ik denk meteen aan de reden waarom ik dat doe, is dat veel schuld, schaamte, de thema's waar we het over hebben, kwetsbaarheid, vindt bij mannen de oorsprong in de relatie met hun vader.
Mm-hmm.
En op het moment dat die relatie problematisch was, of in ieder geval in enigerlei mate niet helemaal veilig, laat ik het anders zeggen. We hebben ieder kind, iedere persoon heeft veel van zijn ouders gekregen. Dat hoop ik in ieder geval. Mm-hmm. Maar ik denk dat het voor de meeste mensen geldt. En dingen gemist. Dat geldt in ieder geval voor iedereen.
Ja.
Veel van de thema's waar mannen tegenaan lopen, is in ieder geval voor een deel terug te leiden in de relatie met de vader.
Mm-hmm.
Ik heb het net over herkansen gehad. Je kan als mannelijke coach, als je als man een man coacht, helpt het als je tijdelijk de rol van die vader, of in ieder geval, helpt het als diegene zich aan jou kan spiegelen in die vaderrol.
Mm-hmm. En wat is dat dan, een vaderrol?
Dat gaat over herkansen. Een trainer van mij zei een keer heel mooi, ik heb geteld en ik heb inmiddels 32 herkansingsvaders. En dat ging erover dat hij had een behoorlijk problematische relatie met zijn vader gehad. En dat heeft hem gevormd, zoals elke relatie met je vader mannen vormt. Ook dochters trouwens, maar we hebben het nu over mannen. En hij zei, ik heb gewoon andere mannen als vaderlijk rolmodel gehad in mijn leven. En daar heb ik mee kunnen herkansen. Daar heb ik dingen aan geleerd, dingen van geleerd, dingen mee gedaan die ik met mijn vader niet heb kunnen doen.
Mm-hmm.
En dat helpt. Dan moeten we misschien even het thema overdracht erbij pakken. Want dat gaat uiteindelijk ook over die vaderrol. Overdracht gaat erover dat als ik hier bijvoorbeeld met jou in gesprek zit en jij zegt mij wat of jij vraagt mij wat, dan is vaak de eerste reactie van mij vanuit iemand anders die ik achter jou zie.
Ja.
En dat kan mijn vader zijn of dat kan mijn grote broer zijn. En dan reageer ik op diegene, dus dan reageer ik op iets uit het verleden.
Ja, dus dan ga je jezelf neerzetten zoals je in de ogen van je vader gezien zou willen worden.
Ja, dat is ook een prachtige coachvraag, hè? In wiens ogen kijk? In wiens ogen kijk ik nu echt?
Mm-hmm.
Die vraag gebruik ik met enige regelmaat en dat levert soms hele, hele mooie doorbraken op bij de ander. Dus die overdracht, die oude, wat er nog niet rond is gemaakt met je vader, daar heb je een andere man voor nodig om dat rond te maken. Dat is eigenlijk de essentie. Omdat mannen anders zijn dan vrouwen. En mannen hebben een andere energie dan vrouwen. Dus op het moment dat ik met mijn vader iets te doen heb, dan heb ik een mannelijke coach nodig.
Zou dat schelen? Ik bedoel, zou dat voor elke man gelden? Of zou dat ook te maken hebben met, goh, wat is nou jouw relatie geweest met je vader?
Ik denk naarmate de relatie met je vader een groter thema is geweest, dat je er meer baat bij hebt om een mannelijke, of met andere mannen in je leven.
Ik kan me ook voorstellen als jij als kind weinig mannelijke emoties hebt mogen beleven. Dus als op het moment dat je vader de neiging had om zijn emoties volledig weg te stoppen, je opa precies hetzelfde deed, je ooms ook hetzelfde deden. En dat je dus zeg maar echt in zo'n stoere mannenwereldje naar boven geschopt werd, om het maar even zo te zeggen. Dat op het moment dat je dat als voorbeeld hebt, dat je dan meer behoefte hebt om die mannelijke andere energie ook te voelen dan wanneer je dat wel meegekregen hebt. Als je een emotioneel beschikbare vader had.
Ik denk dat dat zeker uitmaakt.
Ja. Ongeacht, en ik wil je ook bij de schuldvraag, want dat is ook eentje die weer heel snel naar voren komt. Is je vader dan schuldig? Nee.
Nee.
Nee, hij had zelf misschien ook dat nooit geleerd.
Nee, terecht dat je dat zegt. Hè. Ik moet ook meteen aan mijn eigen vader denken, met wie ik een hele goede band heb, van wie ik heel veel hou. Nee. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het naar eer en geweten en met heel zijn hart heeft hij ontzettend goed voor ons gezorgd.
Ja.
En daar heeft hij ontzettende offers voor gebracht ook in zijn leven.
Mm-hmm.
Een prachtige uitspraak is overigens, parents are guilty but not to blame.
Ja.
Dus ja, ik heb net als iedereen dingen gemist van mijn ouders. Maar is dat zijn schuld? Nee, zonder meer niet. Nee.
En heb je dat wel eens kunnen vertellen, wat je gemist hebt?
Ja. Ja, dat waren hele mooie gesprekken.
Ja.
Ja, ja. En dat gesprek begon met de vraag aan mijn ouders, hoe ben ik welkom geheten in dit leven?
Ja.
En daar zat een heel mooi verschil, wat ik altijd al gevoeld heb, maar wat toen aan de keukentafel van mijn ouders heel mooi naar boven kwam. Namelijk mijn moeder, die heel graag een vierde wilde.
Ja.
En mijn vader, die daar ook heel eerlijk over was. Ja, voor mij dat hoefde voor mij niet zo erg als voor mijn moeder.
Ja.
Als van zijn vrouw dus.
Ja.
En mensen vroegen mij later, maar was je toen niet boos toen je dat hoorde? Ik zeg nee, want ik ga heel erg aan op eerlijkheid. En mijn vader was op dat moment heel eerlijk en ook heel kwetsbaar daarmee.
Ja.
En het was iets wat ik... ik dacht dus ook, het klopt dus wat ik voel.
Mm-hmm.
Het klopt wat ik gevoeld heb. Dat
was dat thuiskomen?
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat was thuiskomen. Daarmee trok er een bepaalde mist op. Of een bepaalde unheimelijkheid. Een gevoel wat ik me niet echt gunde. Want het zijn je ouders. En daar ben je loyaal aan. Nee, mijn vader heeft hartstikke goed voor mij gezorgd. En hij... ben even over een formulering aan denken die hem recht doet. Dat vind ik heel belangrijk. En hij worstelde. Hij heeft 10 jaar in het klooster gewoond overigens. Dus dat is ook wel een belangrijk detail. Hij worstelde met de verliefdheid op een vrouw die daar tegenkwam, met wie dus getrouwd is, mijn moeder.
Mm-hmm.
Die heel veel kinderen wilde.
Ja.
En in één keer zat hij met een huis met 4 kinderen.
Ja.
Daar heeft hij mee geworsteld. Daar heeft hij offers voor gebracht. Daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor.
Ja.
En het klopt dus. Dus die worsteling heb ik ook gevoeld.
Ja.
Dat die...
En daar...
In één keer dat het nou overkomt is misschien een groot woord. Omdat je in één keer in zo'n groot gezin zit. Terwijl je vanaf je 12e tot je 30e in het klooster hebt gewoond. Zeg ik, ja, om en nabij.
Ja.
Dat was zijn roeping.
En ja, dan heeft hij ook een behoorlijke slag doorgemaakt.
Dat heeft hij zeker, ja. Ja, 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 dat is mooi dat je dat zegt. Mijn vader moet daar die is van ver moeten komen, denk ik.
Ja. En heel eerlijk naar zichzelf ook moeten zijn.
Ja. Ja, ja. Ja.
En dat is als je in zo'n wereldje zit, is dat denk ik echt wel iets waar je gewoon vreselijk veel lef voor nodig hebt om dat ook te kunnen doen, bij jezelf te blijven.
Ja, en ook wat ik, en dat, daar helpen die gesprekken ook bij, ook wat ik inmiddels weet, met een vader die zelf helemaal afwezig was, emotioneel, dat mijn vader werd... die werd vanaf zijn 8e, als hij vakantie had van school, ging hij achter op de fiets bij zijn vader, mijn opa dus, en ging hij naar de boerderij van zijn ouders.
Mm-hmm.
Van zijn grootouders dus.
Ja.
Dus hij heeft ook volgens mij, dan krijg je volgens mij als kind ook impliciet de boodschap, nou ja, je bent wat te veel, zeg ik heel mild.
Ja.
Maar ook, ja, ook die afwezige vader.
Mm-hmm.
Dus dan heeft hij inderdaad, ben ik hem heel dankbaar voor hoe die dat met 4 kinderen voor elkaar gebokst heeft. Ja. En nog steeds.
Mooi.
Ja.
Hey, en we hebben het nu heel erg over jouw ervaringen daarin. Mm-hmm. En wat doe jij nou met de mensen die jij in begeleiding pakt? Wat voor vraagstukken komen mensen bij je?
Wat ik merk, wat ik veel meemaak, is inderdaad die relatie met thuis, met name de vader. Maar wat ik vooral veel meemaak, is dat veel mensen met een verlies of met een rouw rondlopen die er niet mag zijn.
Mm-hmm.
Dus wij zijn niet zo goed in afscheid nemen. Bij mensen. Dat vinden we lastig. Dat drukken we liever weg, die emotie.
Ja.
En als ik zo in de begeleiding die ik vanuit mijn werk doe, maar ook de eerste dingen die zich aandienen in mijn eigen praktijk, dan gaat het over niet genomen rouw, heel veel.
Mm-hmm.
En rouw niet per se als in iemand die dood is, hè, maar ook rouw als in veranderen van baan, veranderen van team.
Verandering in een organisatie,
ja,
inderdaad.
Ja, 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 gekozen. En één ding is altijd zeker in het leven. Het zit vol met veranderingen, gekozen of ongekozen.
Ja, en alles heeft winst en verlies altijd bij zich.
Ja, zeker. Ja.
En er wordt vaak alleen gefocust op de winst. En om dan ook stil te staan bij wat is nou het verlies wat erbij zit.
Dat. En wat mij ook opvalt is dat we, dan trek ik hem iets meer naar mijn ervaring in de organisaties waarin ik gewerkt heb, dat er, dan komt er een verandering en wij denken heel erg van A naar B. Dus we zitten in situatie A en we willen naar B, maar die tussenweg, die route,
mm-hmm.
waar je ook met elkaar kan onderzoeken, waar je eigenlijk te onderzoeken hebt, wat verliezen we dan?
Ja.
En hoe doen we dat pad nou? En wat leren we nou op dat pad? Wat komen we daarin tegen? Die slaan we vaak over. We hebben het idee dat we een knop op kunnen zetten in die veranderingen.
En is het dan ook zo dat mensen soms met een vraag bij je komen, dat ze vastlopen in het werk, ergens op, en dat uiteindelijk blijkt dat daar een onderligger in zit van, hey, je weet niet om te gaan met afscheid nemen.
Ja, in ieder geval, er zit bijna al de vraag.
Laat ik je in die weg eens begeleiden.
Ja, de vraag die gesteld wordt, de vraag die men in beginsel op tafel legt, is bijna nooit de echte vraag.
Mm-hmm.
Ik zit even te denken. Dat is alweer een maand of 2 geleden, heb ik iemand in een opstelling begeleid.
Ja.
En dat ging over, dan moet ik hem even terughalen. Dat ging over strijd. Mm-hmm. De persoon zat heel erg. Dus die kwam heel erg. Zijn vrouw zei, ja, ik ben altijd aan het strijden. En ik ben met mijn vrouw aan het strijden. En ik ben met die aan het strijden. Ik ben met die aan het strijden. En wat ik altijd, hoe mijn coachbrein, laat ik het zo zeggen, of hoe mijn systemisch brein werkt, is dat strijd is een uiterste. En ik ga altijd op zoek naar de polariteit.
Mm-hmm.
Dus wat is nou het andere uiterste van strijd, dan heb je het over overgave. Mm-hmm. Dus wat ik gedaan heb, is in een opstelling strijd en overgave voor deze persoon neergezet.
Mm-hmm.
En wat ik nou heel mooi vond in die opstelling, hij stond, want daar gebruik je dan personen voor, hè? Dus ja. je laat de representant opstellen voor die strijd, opstellen voor die overgave.
Dit is voor mensen die hier totaal niks mee te maken hebben gehad, is dit abracadabra.
Oké.
Okay. Maar het gebruik maken van opstellingen is een heel krachtig middel waarbij je inderdaad mensen neerzet om iets te vertegenwoordigen.
Ja, precies. Dank voor de...
Maar misschien is het wel even goed om dat toch nog eventjes een klein beetje beter te duiden nog van wat houdt dat nou in? Want het systemisch werken klinkt voor heel veel mensen als hocus pocus. Terwijl het... in mijn ogen laat het altijd heel mooi patronen zien die er gewoon zijn. Die ook zichtbaar zijn op het moment dat je ernaar kijkt. Maar op het moment dat iemand anders ze beschrijft, dan geloof je het niet.
Nee, dat is een van de kernen. En op
het moment dat je zo'n opstelling gebruikt, dan ervaar je het.
Precies dat. En wat we in een opstelling doen, is dat we... iedereen komt uit een systeem. Dus dat is je systeem van herkomst. En dat is meestal je gezin of je uitgebreide gezin. En dat heeft impact. De plek, hè? Je noemde net al even, ik ben de jongste van vier. Ik kom dus in die zin, vanuit mijn... Ik kom uit een ander gezin dan mijn oudste zus. Want zij komt uit een gezin waar zij de oudste is. Ik kom uit een gezin waar ik de jongste ben. Dat heeft impact.
Nou, zij had een andere positie in het systeem.
Ja, ze had een andere plek in dat systeem. Ja, precies. Daar kun je, dat heeft impact op wie je bent, wat je doet, hoe je perceptie is over overdrachtsthema's die ik net noemde. In die opstelling die ik net noemde, bleek dat, en daar begeleid je natuurlijk in, maar heb ik eigenlijk, ik kwam erachter, hey, die overgave en die strijd, hij kijkt in de ogen van personen.
Mm-hmm.
Dus ik heb twee mensen erachter gezet, achter die overgave en achter die strijd, en dat bleken zijn vader en zijn moeder te zijn. Dus in die polariteit tussen strijd en overgave zat eigenlijk een polariteit tussen zijn moeder en zijn vader.
Ja.
Wat
hem verscheurde.
Precies. Want dan kom je dus in de loyaliteit.
Het loyaliteitsconflict.
Want zijn vader was altijd aan het strijden en zijn moeder was altijd van de overgave.
Ja, zoals in heel veel huishoudens.
nee, zeker. Dus dat is, ik denk, mooi. Ik hoop dat het zoiets duidelijker is, ook voor de luisteraar. Maar in ieder geval een denk ik een heel mooi voorbeeld van iemand komt met ik ben altijd zo aan het vechten en ga naar buiten met hey, dat ken ik uit mijn systeem.
Ja, want het is gewoon dus, de herhaling van zetten.
Ja, ik ben aan het herhalen. Ja.
Wat gebeurt er dan daarna op het moment dat iemand dat inzicht meeneemt?
Want? Mooie vraag. Ik heb deze persoon daarna niet meer gesproken. Mm-hmm. Dus ik kan deze vraag wel vanuit mijn eigen ervaring. Dat raden we trouwens ook aan, hè, om daar niet te veel over na te praten als je een opstelling doet. Maar dan wordt het even misschien te theoretisch. Ik heb de ervaring dat... ik heb ook wel eens met mijn ouders in een opstelling gestaan. Dus met representanten van mijn ouders. En het ordent, het herijkt de relaties in je systeem.
Mm-hmm.
Dus het zet mensen op hun juiste plek.
Ja.
En dat bedoel ik in de positieve zin van het woord. Ik ben beter op mijn plek gekomen als jongste door de opstellingen die ik zelf gedaan heb.
Ja.
Dat die plek ben ik meer gaan accepteren.
Ja.
Ik denk, maar dat zou ik dan moeten checken, ik denk dat deze persoon zich bewust werd van zijn loyaliteit, zijn loyaliteitsconflict... En dat je dat niet opgelost krijgt. Want je kan niet kiezen tussen je ouders als kind.
Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet.
Dat moet je helemaal niet willen. Nee, precies. Nee.
En dat is natuurlijk ook iets wat je dan in zo'n opstelling kan zien. Is dat mensen dan soms de rol eigenlijk in gaan nemen. Niet de rol van kind.
Ja.
Maar dat ze tijdelijk de rol van of troostende partner voor de moeder zijn. Of medevechter voor de vader. Of dat soort... rollen, maar dat ze eigenlijk dan in een partnerrol gestapt zijn als kind.
Ja, bijvoorbeeld.
Die ze nog steeds bij zich dragen. En daar kan je dan afscheid van nemen.
Ik los het wel op.
Ja.
Ik ga het dragen, ik los het op.
Maar daar kan je afscheid van nemen door dat systeem te zien als het systeem.
En het helpt dus door het letterlijk in de ruimte voor je te zien, dat helpt ontzettend daarvoor.
Ja. Betekent dat dan ook dat je dan de verantwoordelijkheid die je voelt op dat moment gewoon weer over kan dragen aan, dat was niet jouw verantwoordelijkheid?
Dan heb je het over het kind. Hè?
Dat kind is als je als kind in die polariteit zit, mm-hmm, dan voel je je verantwoordelijk voor die strijd.
Ja.
Dat gebeurt op een of andere manier. Maar je bent het niet.
Nee.
Je bent toeschouwer, maar je voelt die verantwoordelijkheid.
Nee, je hoeft dan niet te dragen.
En door naar het systeem te kijken, kan je iemand ontslaan van die verantwoordelijkheid.
Ja. Ja, dat doen we in opstellingen, doen we dat soms ook letterlijk. Hè? Dan laten we de representant, bijvoorbeeld in dit geval zou je de ouders, tegen de cliënten in dit geval, die dus de kindrol aanneemt, die kun je laten zeggen, dit is onze strijd, dit is niet van jou. Wij zijn de grote, jij bent de kleine. Dat zijn een soort rituele zinnen die heel veel in opstellingen gebruikt worden om te markeren, om in te printen, mm-hmm, dat het inderdaad, dat je dat los mag laten als kind.
Ja.
Dat werkt, is mijn ervaring.
Ja, het is heel bijzonder wat er dan gebeurt. Ja, hè? Ja. En, je gaat dat ook pas echt daadwerkelijk voelen en beleven op het moment dat je dat een keer meemaakt. Je kan er verhalen over horen van anderen.
Ja.
Je kan erover lezen, maar het daadwerkelijk gewoon een keer doen, een keer daarin mee laten slepen, dan weet je wat het is.
Dat klopt. Als ik zo vrij mag zijn, met een vriendin van mij, die ook systemisch werker is, hebben we in juni een aantal opstellingsdagen, organiseren we in het weekend.
Ja,
dus mocht je nou denken...
Nou is dat natuurlijk wel een van de dingen, dat is op het moment dat je de podcast hoort vrij snel nadat hij live gegaan is, want hij gaat morgen of zo gaat hij live. Maar er zijn ook mensen die horen deze podcast over een half jaar.
Ja.
Dus dan hebben we het over juni in
2023.
Ja. Weet je wat we doen? We zetten, als we hem online zetten, gooien we eventjes een regeltje daaronder, onder de positie op LinkedIn, waarin mensen kunnen vinden ze dan terecht kunnen.
Ja, ja.
Dan doen we dat op die manier. Ja. Dan hebben we dat meteen. Heb jij ook gewoon die reclame voor jezelf gedaan? En dat gaat er inderdaad om van, ervaar dat eens een keer. Wees daar eens een keertje bij.
Jij kent het ook uit ervaring, begrijp
ik. Ik ken het ook uit ervaring. Ja. Ik heb zelf nooit die opleiding gedaan. Maar ik ken wel meerdere mensen in mijn omgeving die dat gedaan hebben.
Ja.
Ik heb ook zeg maar met mijn organisatie waar ik een tijd lang mee actief geweest ben, hebben met het personeel van die organisatie hebben we ook een keer een bedrijfsopstelling gedaan.
Ja, dat bestaat ook. Ja.
En daar werden ook patronen die er waren, werden op een of andere manier, zeg maar zonder waardeoordeel, werden de patronen zichtbaar. En dat waren patronen die op het moment dat je hem vanuit een verschillende hoeken gaat bekijken, dan kan je er een waardeoordeel over hebben, waardoor je misschien wat minder makkelijk uitspreekt. En door het gewoon zichtbaar te hebben, was het ineens duidelijk. Nou,
heel erg mee eens. Het mooie van zo'n opstelling is dat die heel waardevrij is.
Ja.
Hij is heel, het is heel dingen gebeuren voor je ogen.
Ja, jij bent gewoon de jongste in het systeem. Punt.
Ja, punt. Ja.
Dat is.
Ja.
Kan je overstrijden? Het kan een leuke plek zijn, kan geen leuke plek zijn. Maar je bent gewoon die persoon daar in dat systeem.
Ja.
En op het moment dat er in het natuurlijke systeem ergens een schakel ontbroken heeft, bijvoorbeeld, doordat iemand niet aanwezig kon zijn, doordat iemand weggevallen is, dan in het natuurlijke systeem heb je als kind heb je snel de neiging om dan daar compensatie op te laten zien.
Ja.
En dat soort principes, dat is net als natuurkunde, die elementen zitten gewoon zo in elkaar.
En, ja, klopt. Dat doen
klinkt
we.
Als abracadabra, maar dat is het helemaal niet. Het is gewoon logica.
Ja. Klassieke voorbeeld, hè? Moeder overlijdt en de oudste dochter neemt de plek van de moeder in.
Ja.
In het, of bij een scheiding, hè? Zie het ook.
Dan zie je ook dat soort
dingen. Allerlei andere momenten.
Ja. En het is vaak even tijdelijk, maar afhankelijk van op welke leeftijd dat gebeurt, heeft dat veel of minder veel impact in je imprint. Hey, wij hebben normaal de idee van de podcast om ongeveer een half uur te laten duren. Wij zitten nu al op 39 minuten. Dus
dat is snel gegaan dan.
We gaan naar een afsluiting toe. Mannen hebben mannen nodig om door gecoacht te worden. Dat was een beetje de stelling waar we mee hebben begonnen. Wat voor een uitsmijter zou je daaraan toe kunnen voegen?
Wat voor uitsmijter zou ik dan? kom het ervaren. Kijk en ervaar het ook. Want je zegt, mannen hebben mannen nodig om gecoacht te worden. Zeker terecht. Maar mannen hebben ook mannen nodig in hun directe omgeving. Dus kijk eens, als je iets spannend vindt, kijk eens in die milde mannenogen.
Ja.
Deel eens iets spannends met een van je beste vrienden. En je gaat ervaren hoe helend dat kan zijn.
Heel mooi. En goede vrienden erbij hebben. Je maakt ook betere vrienden op het moment dat je dingen deelt.
Zeker.
Dat is ook een van mijn ervaringen.
Volmondig ja tegen.
Hey,
ja.
Nog even een simpel dingetje. Waar kunnen ze jou vinden?
Martijnvanlanen.nl.
Martijnvanlanen.nl. Lanen met dubbel A, hè?
Met één A.
Met één A.
Ja.
Dus Martijn van Lanen met dubbel L. En anders op argokats.nl kan je mij vinden. Ja. En dan zorg ik dat je in contact komt als je dat graag zou willen. Hey, dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.